Dit soort dingen komt dagelijks voor bij ons soort, niet? Vandaag help ik jou, morgen help jij mij. Vooruit, laat je koffie niet koud worden. Je ziet eruit alsof je een nachtje hebt doorgehaald en dan kan je het gebruiken.
Ik begrijp u niet helemaal. Wat bedoelt u met ons soort? Ik geef toe dat ik even in de narigheid zat, maar dat is mijn gewoonte niet hoor. Tot dat soort hoor ik niet. Ik ben een heer van stand.
Werkelijk? Nou, ik niet hoor. Ik ben een tekstschrijver voor reclamebureaus en zo, je weet wel. En omdat je zo lichtgroen in je gezicht was, met violette wallen en alles, dacht ik dat jij ook in het vak zat. Je zag eruit alsof je je idee niet rond kon krijgen.
Oh, juist. Nu, ik ben geen tekstschrijver, maar ik ben wel een dichter. Ik ben eigenlijk een heer die een rijmpje af moet maken, als u begrijpt wat ik bedoel. En om eerlijk te zijn, ik kan dat vers niet helemaal rondkrijgen, nee.
Laat eens zien. Misschien kan ik je helpen. De maan staat rond op de nacht van huis ligt vroeg van meer op mijn huis. Ah, ik zie het al. Heel simpel. Gewoon een ouderwets hinkelrijm.
Oh, juist. Ja. Zou je het af kunnen maken?
Een kleinigheid. Ik moet er natuurlijk voor gaan zitten en een beetje hulp van de muze hebben.
Oh, laat die er buiten. Maar als u dat gedicht afmaakt, zal ik u betalen wat u hebben wilt. Geld speelt geen rol.
Ik maak dat vers wel even voor je af. Vanavond kom ik het bij je thuis brengen. Waar woon je?
Op slot Bommelstein natuurlijk. Ik ben Olivier B. Bommel persoonlijk.
Je meent het. En geld speelt geen rol, zei je. Nou, voor mij wel hoor. Ik ben alleen maar Hein Kwakkels en ik heb mijn talent verkocht aan de reclame. Hoe meer geld, hoe liever. En praat me niet van kunst. Alleen maar kunst in de reclame. En reclamekunst. Parelglans op uw wasgoed, je weet wel. Maar vanavond breng ik je dat versje wel even hoor. Dag!
Met dat onvoltooide gedicht komt het nu wel goed. Als die muze nu nog maar even wil wegblijven, is de zaak zo in orde. Kom aan, nu vlug naar huis en lekker onder de wol. Het is jammer dat ik de oude schicht hier niet heb. Maar kijk, daar staat Grootgut. Die wil mij vast wel even een lift geven.
Het spijt me, meneer Bommel. Ik moet de andere kant op. Neemt u toch de bus? Die rijdt heel geriefelijk. Of een taxi?
Ik heb geen geld. Ik bedoel, ik heb wel geld, maar niet bij me. Geld speelt geen rol, maar ik ben beroofd vannacht.
Juist. Als ik u raad mag geven, moest u 's nachts liever naar bed gaan, meneer Bommel. Goedendag. En graag tot uw dienst, als u weer geld hebt.
Ja, maar
het begint mij te benarren. Nog steeds is hier Olivier niet thuisgekomen. Wie weet wat er gepasseerd is, met uw welnemen. En dan die verhalen die men hoort.
Die verhalen moet je niet geloven. Er wordt zoveel gezegd.
Ach, u bent nog jong als u mij toestaat. Ik heb al veel van het leven gezien en ik zie het somber in wanneer een heer in nacht en ontij langs de wegen gaat om een gedicht af te maken. Dat is niet degelijk, jongeheer.
Ach, wat een leven.
Nou,
ik zal maar niet vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt, want hier schieten woorden tekort. Maar ik wil graag een warme kruik in mijn bed hebben en een glas anijsmelk en wat aspirine. Joost?
Tot uw dienst, heer Olivier. Maar zou het u gelegen komen om mijn salaris even te voldoen? Ik bedoel niets ongepast, natuurlijk. En ik vertrouw u volkomen als ik zo vrij mag zijn. Maar men hoort zulke vreemde dingen vertellen.
Dit is een toppunt! Je krijgt geen geld, want ik heb geen geld. Ik heb wel geld, maar ik ben beroofd. En nu ga ik naar bed. En ik wil niets meer horen. Uit! En wanneer de muziek komt, ben ik niet thuis.
Toen de avond viel, was de stemming in slot Bommelstein werkelijk slecht te noemen. Joost had zwijgend een smakeloze maaltijd opgediend en heer Bommel zat mokkend voor zich uit te staren, zonder iets te proeven.
Kom, heer Olly, zo erg is alles toch nog niet. U heeft vannacht een beetje pech gehad en het dichten ging niet zo goed, maar dat is nu weer over.
Pach, zoiets gaat zo gauw niet over. Toen men dacht dat ik arm geworden was omdat mijn portefeuille was gestolen, sprak men daar schande van. Dat doet pijn, jonge vriend.
Ach wat, trek het u niet aan. U hebt immers geld genoeg.
Daar gaat het niet om. Het gaat om dat snert gedicht van Waaizak. Het gaat om de muze. Geld speelt geen rol, maar
het werk. Olivier, kom aan. Waar is het onvoldoende gedicht van de meester?
Ik heb hoofdpijn.
Olivier, waar is het onvoltooide gedicht van Waaizak?
Boven misschien. Ik bedoel, ik weet niet of ik... misschien...
Olivier? Hallo? Je hebt het gedicht er nog wel? Je hebt het toch niet weggemaakt?
De heer Kwakkels, met uw welnemen.
Ah, dit is een kennis van me. Meneer Kwakkels heeft me vanmorgen even geholpen met wat geld en zo. Dat is Tom Poes, meneer Kwakkels. En dit is Polly, een dame die...
Ja, laat maar. We kennen elkaar.
Ha, die Polly.
Henk Kwakkels is een dichter die voor de reclame is gaan werken. Ik walg van hem.
Ze kan zo aardig uit de hoek komen. Vroeger konden we wel goed met elkaar opschieten. Maar sinds ik ontdekt heb dat men als dichter ook geld kan verdienen, vindt ze me niet aardig meer.
Ik walg van hem. Het is een verrader en een leugenaar.
Kom, kom. Deze heer heeft mij koffie betaald. En bovendien...
Ik heb ontdekt dat niet alleen parels een bovennatuurlijke glans hebben... en dat vlindervleugels niet het allerzachtste zijn. Nee, het is uw wasgoed. Het is uw textiel, meneer Bommel.
Zwijg.
Als u het wast. Met Pink. Dag, Polly. Zo, nu kunnen we ter zake komen. Ik wil graag een voorschotje hebben.
Een voorschotje? Maar waar is het gedicht? Dat zou u toch klaar hebben vanavond?
Welk gedicht?
Oh, zomaar. Dat Waaizakvers, je weet wel.
Dat zou ik even afmaken voor meneer Bommel. Nou, het is haast klaar hoor. Gewoon een ouderwets hinkelrijm. Heel simpel. Als ik even een nachtje doorhaal, heb ik het rond. Maar ik wilde graag een voorschotje hebben. Dat werkt beter.
Maar dat gaat niet. Heer Olly moet het zelf afmaken. Waar is dat gedicht? Geef het terug, want hier komt narigheid van. Dat is zeker.
Ik heb het niet bij me, maar ik wil het wel even halen.
Overdrijf toch niet zo, jonge vriend. Je maakt heel Kwakkels aan het schrikken... en dat is slecht voor onze fijne kunstenaarsnatuur. Wat u?
Zo is het. Als iemand boos op me is, krijg ik geen ideetje.
Hier is vast een voorschot. Maar nu wil ik toch wel graag morgen dat vers hebben, hoor. Anders krijg ik moeilijkheden.
Morgenochtend, u kunt ervan op aan.
Henk Kwakkels verliet slot Bommelstein en begon in opgewekte stemming naar de stad te lopen. Zachtjes zingend telde hij de bankbiljetten die heer Olly hem gegeven had en aan alles was te zien dat hij zich erg tevreden voelde. Hij wist niet dat hij gevolgd werd. Ik weet niet of dat een verschil in stemming zou hebben gemaakt, maar Tom Poes vertrouwde hem niet.
Dat is zo'n soort artiest dat altijd voorschotten vraagt, maar werken doen ze niet. Het is net iets voor heer Bommel om dat gedicht aan zo'n waardeloze figuur te geven... en dan te hopen dat hij het nog afmaakt ook. Ik ga hem na om te proberen of ik het vers terug kan krijgen. Want hier komt ellende van.
Heer Bommel maakte zich op dat moment anders helemaal geen zorgen. Hij had een spannend boek uit zijn kast gehaald... en ging nu tevreden bij de haard zitten om een hoofdstukje te lezen voor het slapen gaan. Het gedicht van Waaizak had hij uit zijn geheugen gedrongen... zodat hij geheel zorgeloos was. Maar ach... Dat duurde slechts kort. Olivier?
Ah.
Hallo?
Hallo.
Waar is het gedicht van Waaizak? Waar is je werk?
Polly, waarom heb je zo'n donkere jurk aan? Je ziet er zo somber uit.
Ja, ik ben somber. Oh. En dat komt omdat je niet werkt. En hier maar wat rondhangt met een onbenullig boek. Waar is het gedicht, Olivier?
Huh? Oh, ergens boven, geloof ik. Ik zal het morgen afmaken, Polly, heus waar. Maar ik ben nu moe en daarom lees ik een licht ontspannend werkje.
Nou ja, je bent een leugenaar. Wat? Je bent niet moe, je bent lui. Het gedicht is helemaal niet boven. Het is ergens anders. Je hebt het niet meer, Olivier. Je bent een onwaardige.
Nou.
Ik moet je nodig gaan vormen. Een licht ontspannend werkje, kijk eens. In de haard ermee,
nou,
hoor.
Kijk, Polly.
En frisse lucht hier, weg met die verpappende...
Laat dat. Mijn tegenstel met mijn griep. Mijn verkast.
Aan het werk, Olivier. Dan moet je het maar zonder Waaizaks origineel doen. Doe het dan maar uit
je
hoofd.
Jij maakt misbruik van mijn heer zijn, weet je dat? Een Bommel is altijd ridderlijk tegenover dames. Dat zei mijn vader vaak tegen mij en daar houd ik mij aan. Maar het is moeilijk. En ik waarschuw je dat de grens bereikt is. Men kan een heer niet aan zijn oren aan het werk sleuren, als je begrijpt wat ik bedoel.
Praatjes. Praatjes, Olivier. Je praat liever dan dat je werkt. Ga dichten. Onmiddellijk.
Dat kan ik niet. Het is er niet. Ik bedoel, het is er wel, maar ik heb het even niet.
Waar is het gedicht dan, Olivier? Nou? Nu was dat precies wat Tom Poes ook wilde weten. Daarom had hij Kwakkels gevolgd, tot hij hem in een van de oude straatjes een bouwvallig huis zag binnengaan.
Waar is het gedicht? Je mag dat voorschot houden, maar ik moet dat gedicht onmiddellijk terug hebben. Spijt me erg. Ik heb het gedicht niet meer. Ik heb mijn boterham erin verpakt en nu is
je moest je schamen. Hoe durfde je om een voorschot te vragen als je het kwijt bent?
Dag. Ik ben zwak. Zwak, maar niet slecht. U weet wel. Trouwens, dat hele gedicht was waardeloos. Alleen de naam al. Des dichters waarde. Oude school, rommel.
Het was niet van jou. En daarom moet je het teruggeven. Waar zijn die boterhammen? Vooruit, ga zoeken.
Des dichters waarde.
Wat is dat?
Een warme drank voor het slapengaan. Oh. Ik wil wel nemen. Ja.
Weg ermee. Oh. Heer Olivier drinkt niet en eet niet. Hij werkt en hij gaat nog lang niet slapen.
Maar ik ga wel slapen. Ik ben vreselijk moe. Bovendien ben ik door en door verkleumd door dat open venster. Geef die melk maar hier, Joost. Dat zal me goed doen.
Nee. Heer Bommel zal niets gebruiken. Neem dat glas maar mee en ga heen.
Moet u wel nemen.
Dat gaat te ver. Wie is hier de baas in huis?
Ik. Zolang je dat gedicht niet hebt afgemaakt, heb je gewoon te doen wat ik je zeg. Anders loopt het heel slecht met je af.
Maar ik kan niet dichten. Ik heb slaap.
Ja, dat komt ook door die zachte kussens, hoor.
Heer Bommel moet het gedicht terug hebben. Waar is het?
Ik herinner mij dat ik mijn boterhammen op het reclamebureau heb opgegeten.
Kom mee. Ga het zoeken. Want als het weg is, ga ik naar de politie.
Zo. Op weg naar de krant, Argus.
Ik ben iets op het spoor, commissaris. Een stuntje. Er schijnt nog een onvoltooid gedicht van de meester te bestaan. Des dichters waarde heet het. Ik ben op zoek om het te krijgen. Het zou leuk zijn om dat te kunnen plaatsen bij die waaizakherdenking die er binnenkort is.
Ja, dat zou aardig zijn, hè. Ik zie anders niet zoveel in de dichtkunst. Ieder het zijn, hoor. Neem bijvoorbeeld die Bommel. Helemaal aan de drank en aan lager wal door dat gerijmel.
Oh ja. Dat is interessant. Even notitie maken.
Hier, links.
Hé, wat is er aan de hand? Wat is er? Is het erg?
Ja, het gedicht van Waaizak is zoek. Zijn laatste gedicht. Maar we zijn op het spoor.
Dat is interessant. Het gedicht van de oude Waaizak. Dat is nou juist wat ik zoek voor de herdenking. Waar is dat vers?
Hier binnen. Hier is het zoek geraakt.
Eigenaardig. Hoe raakt zo'n meesterwerk nou op een reclamebureau verzeild? Maar ik ben toch maar een geluksvogel dat ik er zomaar lucht van krijg. Des dichters waarde is tenslotte een gedicht waar nog nooit iemand iets van gehoord heeft. Meesterwerk zoek op een reclamebureau.
Mak, tak, mak.
Wat is er met u aan de hand?
Stoor me toch niet te dicht.
Dat is interessant. Wat dicht u?
Stoor Olivier niet. Hij maakt Waaizaks onvoltooide af.
Ik hoop dat het er nog is. Soms ruimen ze hier alles op en dat is vreselijk. Al mijn papieren zijn altijd weg. Ik sukkel daar erg mee. Het zou in de prullenmand. Net als ik dacht, leeg. Men heeft hier schoongemaakt en nu is mijn boterhampapier in de vuilnisemmer geraakt. En omdat ik het gedicht als boterhampapier gebruikt heb...
Ja? Waar staat die vuilnisbak?
Beneden, bij de achterdeur. Dit spijt me allemaal heel erg. Heus... Ik ben alleen maar slordig en niet slecht.
Vond, mond.
Wat is er?
Ik zoek het gedicht van Waaizak.
Hier? Bedoeld. Dat is interessant. Hoe is dat onvoltooide gedicht van Vladimir Waaizak tussen deze rommel geraakt?
Weggegooid door een reclameschrijver.
Waaizak, zijwak, kruitak, nijpak,
nee, heel goed atmosfeer, zo ontwaakt het temperament.
Wel, als dat Bommel weer niet is. Van kwaad tot erger, slijpt 's nachts de straten en zit op een vuilnisbelt buren gerucht te maken. Ik ga je naam weer opschrijven.
Ga weg of ik begaan een ongeluk. Is er dan niemand die begrijpt dat een heer aan het einde van zichzelf is die kan raken? Ik stort in.
U dicht toch? Zei u niet dat u Waaizaks onvoltooide ging voltooien?
Hij voltooit niets. Hij hangt de beest uit, maar ik krijg er genoeg van.
Stommel, drommel, lommel.
Ziezo, dat zal je leren. 2 bekeuringen in 2 nachten. Het belooft een flinke drukker te worden.
Nou, reuze. Maar waarom bekeurt hij meneer Bommel eigenlijk? Dat was niet eens zijn schuld. Want hij liep gewoon te dichten toen Tom Poes die vuilnis helemaal leeg gooide.
En waarom gooide Tom Poes die leeg?
Om het gedicht te zoeken.
Nu dan. Zo ziet u. Dat dichten leidt tot het uitstorten van vuilnisemmers. Dat blijkt. En daar moet tegen opgetreden worden.
Er moet gewerkt worden, Olivier, vooruit. We gaan verder met het voltooien van des dichters waarde.
Oh, help me dan toch, jonge vriend. Verzin toch eens een list. Moet ik dan alles alleen doen?
Geen gedicht. Ik zie de toekomst donker in.
Het spijt me, reuze. Zeg, je had al deze rommel niet hoeven te maken. Ik had het gedicht al die tijd in mijn zak. Oh, ik ben slordig, hè. Maar ik ben niet slecht en ik hoop dat je niet boos bent. Hier is het.
Het minste wat je nu doen kunt, is het gedicht afmaken. Afspraak is afspraak.
De maan staat rond op de nok van mijn... Laten we zeggen, op de nok van mijn dak. Goed, verder. Mijn huis ligt vlak voor de muur op de... Op de... Op de wat? Wat gek. Of hoeft het niet te rijmen? Ik weet niet eens of dit een experimenteel vers is.
Ik ook niet. Maar het was een kleinigheid, zei je. Een hinkelrijm of zo?
Men zegt zoveel als dichter. Waar moet het heen wanneer men geen dichterlijke vrijheid meer heeft? Bah! Wat een wereld. Wanneer men een kunstenaar is, zit men altijd in de schophoek. Men raakt aan lager wal, op een reclamebureau of zoiets. Ach, wat is de wereld slecht.
Nu zijn we nog even ver.
Tom Poes liep peinzend door het stadsplantsoen naar huis. Hij had een slecht humeur, want de zaak lag hem zwaar op de maag.
Als dit zo doorgaat, raakt heer Bommel helemaal aan de versukkeling. Wanneer hij niet gauw geholpen wordt, kan er van alles gebeuren. Maar hoe kan ik hem helpen?
Oh. Landloperij! Dat gaat zo niet. Dat is verboden. Vooruit! Opstaan!
Het was commissaris Bas, die op zijn ronde heer Bommel slapend op een bankje had aangetroffen. De beklagenswaardige dichter was zozeer door vermoeidheid bevangen dat zelfs de muze hem niet wakker had kunnen krijgen en harpspelend verdwenen was. De politiechef veegde de kranten weg die de ongelukkige als dekking tegen de vorst gebruikte. Het was duidelijk dat Bullebas er ook dit keer een mooie bekeuring in zag met de mogelijkheid tot opzending naar Veenhuizen.
Laat heer Bommel liever met rust, commissaris. Hij is aan een groot werk bezig en u zult er geen spijt van krijgen wanneer u niet al te streng bent. Dat beloof ik u.
Voor deze keer dan. Ik zal dit door de vingers zien. Maar zorg ervoor dat hij nu keurig naar huis gaat en geen landloperij meer, begrepen? Ik heb genoeg van dit geslemp en geslijp.
Kom mee. We gaan naar huis, heer Olly. Ik heb het gedicht gevonden. Kijk maar.
Oh, bah, ik wil niet dichten. Ik wil niet.
Kom nu. Laten we het vlug even afmaken, dan bent u van het contract met de muze af. Ik zal u even helpen, dan zijn we zo klaar. En dan hoeft u nooit meer te dichten.
Niks ervan. Hij moet het gedicht zelf afmaken. Ga weg, jij akelig ventje. Kom, Olivier, aan het werk. Vooruit. De maan staat rond op de nok van mijn...
Heb je het artikel van Argus in de krant gelezen, Dorpknoper? O.B. Bommel is bezig een onsterfelijk gedicht te maken. Des dichters waarde heet het. Heb je ooit zoiets geks gehoord?
Nog nooit, burgemeester. Laat iedereen toch gewoon doen, zeg ik altijd maar. Dat dichten leidt alleen maar tot het niet betalen der directe belastingen. Het moest verboden worden.
Bommel, bezig met Zwaaizaks meesterwerk. Het is een vers. Des dichters waarde. Och, waar moet het met die waarde naartoe, nu deze beunhaas haar in de vingers heeft?
De dichter zelf was zich niet bewust van die beroering. In een hooiberg had hij eindelijk een schuilplaats gevonden en gekweld door dromen over de waarde van dichters had hij een paar uren geslapen.
Het leven heeft geen waarde meer. Dit is het einde van een heer van stand. Ik ga naar een goede advocaat. Ik laat dat contract met Polly ongeldig verklaren. En ik zal voortaan altijd naar de raad van Tom Poes luisteren. Het leidt tot niets dan ellende om een kunstenaar te zijn. Wanneer men een heer is.
Wat? Landloperij in mijn hooiberg. Dat gaat niet. Dat maakt maar brand en dat steelt maar.
Oh, ik ben geen landloper, jonge vriend. Ik ben een heer. Ik bedoel, ik ga weer een heer worden. Ik schei uit met landlopen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Van mijn erf af. Of ik haal de veldwachter.
Heer Bommel staarde met verdraaide ogen naar de dreigende punten van de hooivork en deinsde angstig achteruit in de richting van een leegstaand varkenshok. Ten slotte struikelde hij over het houtwerk en stortte, achterover, in het onfrisse gebouwtje. Daar lag hij nu, in een poel van kwalijk geurende modder. En iedere luisteraar die wel eens een blik in een varkenstal geworpen heeft, zal kunnen begrijpen hoe hij zich voelde.
Dat zal je leren, om in mijn hooiberg te slapen.
Nou, kom aan, Olivier, nou is het wel genoeg geweest, zeg. Hier zo, een beetje door de modder wentelen is goed voor een dichter, maar je moet het natuurlijk niet gaan overdrijven. Je bent nou al rijp, hoor. Kom eruit en maak des dichters waarde af.
Ga weg, jongen, mens. Jongen, laat me met rust. Jongen. De maat is vol. Ik neem het niet meer.
Hij sprong overeind met de bedoeling om de muze een flink pak klappen te geven. Maar Polly was niet bang voor de woedende dichter. Ha, daarvoor had ze te lang in het vak gezeten. Met een welgemikte slag deed ze haar lier op de schedel van de getergde heer belanden. Zodat hij versuft tegen het varkenshok tuimelde. Nu wilde het geval dat de markies de Kantekleer bezig aan zijn ochtendwandeling juist in de buurt was. Hij sprong voorwaarts en plaatste zich met een fier gebaar voor de dame. Zodat hij deze met zijn lichaam tegen verdere aanvallen beschermde.
Parbleu! Het is erg, mevrouw. Heeft deze stinkende woesteling u leed gedaan?
Ik ben geen stinkende woesteling. Ik
sta mij toe u een ochtenddronk aan te bieden. Dan zal u het doorgestane leed doen vergeten.
Stinkende woesteling?
Mijn huis is niet ver.
Ik, een heer en een bommel. Ik ben blij dat mijn goede vader dit niet mee heeft hoeven maken.
Het is een zware taak.
Parbleu. Waarom bent u er ooit aan begonnen, mevrouw? Hoe kunt u verwachten dat een prul als deze bommel ooit een onsterfelijk gedicht als des dichters waarde voltooit? Deze waardeloze figuur weet niet eens wat de waarde eens dichters is.
Ah, het is ook heel moeilijk, maar een muzikant kan gewoon nooit haar contract verbreken. Ik moet verder gaan met het inspireren van Olivier, totdat hij het gedicht heeft afgemaakt.
Het is affreus. Wanneer u mij die taak had opgedragen, zou het meesterwerk reeds lang klaar zijn.
Maar een muze draagt geen taak op. Een muze geeft inspiratie, dat is alles. En daarom kan dit geval heel lang duren.
Als ik er niets aan doe, kan dit gedoe wel altijd blijven duren. Want heer Olly weet niets van rijmpjes af. Ik zal hem moeten helpen. Maar hoe? Ik ga dat vers zelf afmaken. Het is jammer dat ik het niet hier heb. Maar misschien ken ik het wel uit mijn hoofd. Hoe was het ook weer? De maan staat rond op de nok van mijn puntje, puntje, puntje.
Tom Poes nam een stuk papier voor zich, greep een potlood en begon te schrijven. Nu heeft Tom Poes een goed geheugen en bovendien had hij door het werken met Hein Kwakkels een diep inzicht in het vers gekregen.
De maan staat rond op de nok van mijn puntje, puntje, puntje. Mijn huis ligt vlak voor de muur op de
maan. Nok.
Een huis heel zwart.
Blok.
Van de
stok.
Voet.
Tok.
Tot de
bak.
Ik heb het. Op vlak rent dak. En op rond rent grond. De maan staat rond. Op de nok van mijn dak. Mijn huis ligt vlak. Voor de muur op de grond. Het is heel eenvoudig. Nu moet ik dus nog rijmwoorden hebben voor zwart en top. Dat kan niet moeilijk zijn.
De De volgende morgen ontving de burgemeester al vroeg bezoek van markies de Canteclerc.
Er moet iets gedaan worden. Als president van het cultureel centrum kan ik niet langer dulden dat een figuur als deze Bommel met onze kunstschatten spot. Gisteren trof ik hem aan in een varkenshok.
Alsjeblieft, een varkenshok. Goedemorgen.
Zeg dat wel. En deze kwalijk riekende zwerver is in het bezit van het onsterfelijk gedicht van Weizak. Deze knoeier geeft zich voor dichter uit. Hoe moet dat met de Weizak-herdenking, vraag ik mij af.
Dat vraag ik mij ook af. De commissaris van politie hier heeft 3 bekeuringen wegens landloperij tegen Bommel OB. Ik stel voor om van gemeentewegen in te grijpen. We zullen hem dat meesterwerk afnemen en het in handen van een bevoegde dichter stellen.
Uitstekend. Geeft u het dan maar aan mij. Ik zie kans om het af te maken voor het Weizak-festival.
Intussen was Tom Poes blij naar Bommelstein gegaan om heer Olly zijn werk te laten zien. Maar hij trof het slecht.
Het spijt me, jongeheer. Heer Olly is al enkele dagen niet thuis geweest. Hij is zwervende, als ik mij zo mag uitdrukken. Hij loopt land. Heel betreurenswaardig. Ik hoop dat deze geschiedenis spoedig een gunstige wending neemt, want dit houd ik niet vol. Er zijn grenzen.
Ja. Oh. Maar... Rond.
Bommel had die nacht na lang dwalen een onderdak gevonden in de verlaten hut van de dichter Vladimir Weizak. De muze vond dat een goede verblijfplaats, want waar zou het gedicht beter voltooid kunnen worden dan in de woning van de overleden kunstenaar?
Heer Olly.
Huh?
Zijn jonge vriend haalde een papier van achter zijn rug tevoorschijn. Gelukkig was heer Bommel te versuft om een uitroep van verrassing te slaken. De muze speelde dan ook voort zonder iets te merken. En dat was erg gelukkig. De commissaris van de politie was namelijk in het bezit van een bevel tot onteigening van Weizak's gedicht. En in gezelschap van de markies en enkele journalisten en fotografen had hij zich naar Bommelstein begeven. Het was wel even een teleurstelling toen bleek dat heer Olly niet thuis was. Maar de markies had als kunstgevoelige direct het spoor te pakken.
Laten we naar Weizak's hut gaan. De muze die daar woont zal ons zeker willen helpen. Zij is een dame.
Heer Olly is als knaap een heel begaafd speaker en afkijker op school geweest. Dat kwam hem nu uitstekend van pas, want toen hij eenmaal van zijn eerste verrassing bekomen was, draaide hij zich onopvallend een beetje om en gluurde naar het papier dat Tom Poes tegen het venster drukte.
Ziezo, het is gereed. Ik weet niet hoe het kwam, maar de inspiratie sloeg me ineens in de vingers, als je begrijpt wat ik bedoel. De maan staat rond op de nok van mijn dak. Mijn huis ligt vlak voor de muur op de grond. Een huis heel zwart van de voet tot de kop. Van muur tot top is hij plat als de smart. In die top in de gaarde ligt heel des dichters waarde. Nou, dat is het. Hoe vind je het, Polly? Mooi, hè?
Mooi vind ik het niet. Valt me tegen, eerlijk gezegd. Maar ja, goed, het is klaar en dat is dan toch wel weer bijzonder.
Bommel, doe open. Ik heb hier een bevel tot onteigening van Weizak's gedicht.
Mevrouw, komt u in moeilijkheden?
Jullie komen net op tijd, goede lieden. Hier vindt een historisch moment plaats. Ik, heer Olivier B. Bommel, heb zojuist een meesterwerk voltooid. Luister. De maan staat rond op de nok van mijn dak. Mijn huis ligt vlak voor de muur op de grond. Een huis heel zwart van de voet tot de kop. Van muur tot top is hij plat als de smart. In die top in de gaarde ligt heel des dichters waarde.
Ligt heel des dichters.
Aardig rijm. Er zit heel wat in als ik het zo nog eens hoor. Wij Bommels hebben dat soms in ons. Wat jij, Tom Poes? Ik weet het. Je hebt me heel prettig geholpen, jonge vriend. Maar dat mag Polly vooral niet weten. Het moet een geheim tussen ons blijven. Ten slotte komt het mij toe om een meesterwerk te hebben gemaakt. Na al die ellende. Vind je ook niet? Kom aan, we gaan naar binnen. En laten de kunstminnaars bij dit cultuurmonument.
Is dat nou dat meesterwerk? Ik vind er niet veel aan.
Het is... afreu. Het is abominabel. Het is een schande.
Ja, het is een schande. Maar ja, wat moet ik doen? Hij is het contract nagekomen. Die avond zat heer Bommel voor het eerst sinds lange tijd tevreden bij zijn haardvuur en las de krant. Doch zijn stemming zakte steeds meer toen hij de beoordeling van zijn werk las.
Nee, maar dat is toch kras. De rommelbode schrijft dat des dichters waarde een prul is, Stompoes. En de Rommeldamse Koerier noemt het goedkoop rijmelwerk. Bah! Waarom heb je het niet wat beter gemaakt, jonge vriend? Moet ik dan alles zelf doen?
Ik zag geen kans er iets anders van te maken. Maar ik begrijp ook niet waarom een beroemde dichter als Waaizak zo'n raar versje gemaakt heeft. Ik heb het idee dat er iets anders achter zit.
Iets anders? Wat bedoel je daarmee?
Ik heb het, geloof ik. Het is vandaag volle maan, niet? Kom mee, heer Bommel. We gaan terug naar de hut van die dichter. En we nemen schoppen mee.
Waarom doe je zo geheimzinnig? Wat zit er achter dat gedicht? Wat gaan we doen?
Denk maar eens goed na. De eerste regel is... de maan staat rond op de nok van mijn dak. Weet u wel? Mm-hmm. De ronde maan is natuurlijk de volle maan. En de nok van mijn dak is de nok van die oude hut. U zult het wel zien.
Ik zou nu wel eens willen weten wat je eigenlijk wilt, jonge vriend. Wat zoeken we hier? Wat is er met dat gedicht?
Het is geen gedicht. Het is gewoon maar een soort raadsel. Het gaat over de waarde van de dichter, nietwaar?
Des dichters waarde. Ja, en wat zou dat?
De waarde van iemand kan alleen maar over zijn bezittingen gaan. Die Waaizak heeft hier in zijn tuin geld begraven. En dat gedichtje duidt de plaats aan waar het ligt.
Waar ligt het dan?
Hier. Luister maar. De maan staat rond op de nok van mijn dak. Nu, dat doet zij. Ziet u wel? Mijn huis ligt vlak voor de muur op de grond. Dat is de schaduw van het huis, natuurlijk. Want de volgende regels zijn... een huis heel zwart van de voet tot de kop. Van muur tot top is hij plat als de smart. En een schaduw is zwart en plat, dus dat klopt. De laatste regel is... in die top in de gaarde ligt heel des dichters waarde. Wanneer we dus in die schaduwtop gaan graven... vinden we de waarde vanzelf. Snapt u het?
Het is wel sterk. Je hebt het aardig bedacht. Ik had het zelf kunnen doen. Kom aan, we gaan graven, jonge vriend. Dan zullen we wel zien of je gelijk hebt.
Heer Bommel en Stompoes begonnen dus te graven op het punt... waar de schaduw van de dakpunt op de grond viel. Een tijd lang werkten ze zwijgend door... maar toen klom heer Olly vermoeid uit de kuil... en ging op zijn spalen staan leunen.
Oh, dit wordt niets. Dat werken in de nacht is heel slecht voor mijn gestel. Vooral na alles wat ik in de afgelopen dagen heb meegemaakt. Bovendien is het natuurlijk onzin. De waarde van een dichter kan nooit uit een begraven schat bestaan. Voor ons kunstenaars speelt geld geen rol, jonge vriend. Dat moet je weten.
Hier is het, heer Olly. Des dichters waarde. Hoort u wel?
Geld? Waar rempel? Net als ik al dacht.
Olivier? Waarom kom je me nog storen nadat je me te schande hebt gemaakt met dat prulgedicht? Wat heb je daar?
Een begraven schat. Des dichters waarde, Polly.
Wat bedoel je? Olivier? Des dichters waarde is de titel van Waaizaks meesterwerk dat jij zo prullig hebt afgemaakt.
Oh, pardon. Een Bommel maakt nooit iets prullig af. Het meesterwerk van Waaizak handelt over een begraven schat. Dat had ik direct al in de gaten. Des dichters waarde is natuurlijk het geld van Waaizak, dacht ik. Toen heeft Tom Poes me een beetje geholpen. Hij is erg handig voor zijn leeftijd, moet ik toegeven. En toen hebben wij de schat opgegraven. Hier is heel des dichters waarde, Polly.
Hoe vreselijk. Geld. Ja. Geld is het meesterwerk van de grote dichter Vladimir Waaizak? Nou ja, dit is het einde van mijn loopbaan. En jou, Olivier? Ik wil jou nooit meer zien.
Waarom niet?
Omdat jij goud maakt. Van de waarde van een dichter. Ik haat je. Oh. Ik haat je.
Ja. Vrouwen zijn moeilijk. Soms misgunnen ze een heer zijn kleine successen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kom aan, Tom Poes. We gaan naar huis. Het is te begrijpen dat ik dit niet alleen heb kunnen doen. Tom Poes heeft me dan ook een beetje geholpen. Maar het resultaat is een heer waardig, al zeg ik het zelf. Want wat blijkt, dat het gedicht een begraven schat beschreef. Ach ja, als een heer zich met de kunst bemoeit, komt er geld uit. Dat blijkt. Het was moeilijk, maar het slot is alle muzenissen waard. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Het is walgelijk. Zo wordt al het schone vergroft tot aards slijk.
Toch is het interessant. Heer maakt geld door dichten. En pak het kopje.
Ik vraag me af of je dat geld mag houden, Bommel. Hmm. Het is van die Waaizak, als ik me niet vergis.
Waaizak.
En hoe kwam Waaizak aan dat geld?
Dat heeft hij verdiend met het schrijven van reclameteksten. Reclame. Hij heeft een briefje in het kistje achtergelaten waarop staat dat dit geld de prijs is voor de slagzin. Ja. Niks was het schoner.
Niks was het schoner.
Aardig, nietwaar? Des dichters waarde. Ik stel voor om het aan de gemeente te geven voor een fonds voor noodlijdende kunstenaars.
Fonds voor noodlijdende kunstenaars.
Before dawn in Cork, Ireland, in the quiet hour where the world feels suspended between night and morning, award-winning Irish language poet Alvin Ní Gearmhí sits at her kitchen table. She's working on a new poem inspired by her 9-year-old daughter's fascination with Greek mythology.
Lauren tú lomfi Persephone, agus tú itachta dishkint, gubul an talav fút súric, ar nos ranif na gamaki, a leantu le hash na shana vyutas. You speak to me about Persephone, as it comes to you the knowledge that the ground you stand on sucks at you like quicksand in those comic books you read alongside your mythology. It's kind of about maybe observing her in her imagination, where she's totally absorbed. And one day I asked her, "Where are you now?" And she said, "I'm in the Iliad." And I just thought, wow, I'm going to have to write a poem about this.
Welcome to the documentary In the Studio from the BBC World Service, the programme that investigates the creative process. My name's Dulta Hare, and over the next 5 weeks, we're following Alva as she takes her new poem from first draft to first public reading at the Franco-Irish Literary Festival in Dublin. Alva's poetry has travelled widely in translation, reaching readers in English, French, Spanish, German, Czech, Macedonian and Greek. Much of this international reach comes through English translations by her husband, the acclaimed poet Billy Ramsell. He offers a rare insight into how poetry migrates and evolves between languages.
What you try to do when you translate poetry, you're bringing something from one place to another. Of course, not the full sonic complexity or the sonic texture of the language, that would be impossible. But I do try to bring something, perhaps a reflection or a shadow of the sound.
Alva writes exclusively in Irish. Rooted in tradition, yet unmistakably modern in outlook, she's become one of the most distinctive literary voices of her generation.
Growing up, Irish wasn't enforced, was very much an option, but it was the favoured language of the house, I would say. And ultimately, it was the language of love. It's how I like to express my love for my children as well. It's through this language. It is a gift, really. Chasen fo de chri yil, bi coreisioch le da vesa, no curfurhu fui lina bise eg deha doracha an lasa. Hold your ground, my darling. Be measured with good manners, for fear they'll put the screws to you, those dark gods of the lists.
Before turning to Alva's new work, we'll pause to hear two existing poems from her back catalogue, both very different in subject and style. We'll hear the Irish versions first, followed by Billy's English translations. The opening poem comes from a project exploring unusual and endangered languages.
This is about a shrieking language in the Basque country, used to express emotion. Irinsina. O da memister vor nosna a vascacha. Eg skuile le gach racht gehard, eg ligant le gach gov, gach gul, gach gui, gach gordas isro, geir, glorver, goidach. Vemish suurk is grogach. Irinsina. If we could out with it like you, fine Basques, letting every outburst out loud, releasing wrath, laments, hosannas, gladnesses, in an ecstatic, yelped, serrated flow. Oh, we would be frog-voiced and full of love.
And in this second poem, Alva turns to something far more immediate and personal, the experience of caring for a sick child, and the quiet intensity of those moments when ordinary life is suspended by worry and tenderness.
My youngest daughter was a very wheezy baby. She suffered a lot with asthma. And one of the nights I was up with her and I was trying to hold her upright just to facilitate her breathing. I imagined that I heard seagulls as she was breathing. Tá fuí láin ar den áil, ní chodaló den nocht. Is an cór scarúach istig de chliabhruch. Tántú im a bhaclan chodíroch le fáil is mise ar a malach. Den mairán ní dhéilhead ná do phrécha na matán, más guagach is tán. Tá narige suite, tá fuiláin ar den áil, blasim cáthe na daun. There are gulls in your breathing. I won't slumber tonight, with such a hoarse chorus beneath your breastbone. You're in my bent arm, sheer as a sea cliff, with me on the precipice. I won't give in to vertigo, nor to sinews exhaustion, wobbling but steadfast. The ocean is furious. There are gulls in your breathing. I taste each wave's spray.
It's fascinating to hear two very different poems from Alva's collection, with the Irish originals and Billy's English translation side by side. Turning to the present moment, it's a busy year for Alva. She has two new books due out and is working on several new poems. I've been lucky enough to view the drafts, and there's one in particular that I keep returning to. It's a triptych, and I'm keen to learn more. This new poem begins with your daughter's fascination with Greek mythology. It's a very open question. Can you tell me about that?
I can't remember exactly when she began to become so obsessed with Greek mythology, but she is. She's not baptised, so she's very proudly a pagan, she says. And she's currently in the class in primary school where the other kids are making their first Holy Communion. I mean, she was interested in it before, but this has nearly become her identity. You know, she's the Greek mythology kid. And another morning she came downstairs and she said, "But Mom, like, did Helen, did she really love Paris? Really? Or did she just pretend to have to love him?" So she's a deep thinker. It's wonderful. She asks very difficult questions sometimes. We don't always have the answers.
This is very much a family affair. You're writing the poem in Irish. It's being translated into English by your husband, and the poem is about your daughter. Given the family connection and dynamic, does it have an extra layer of care on top of it?
It does, yes. There's a gentleness there, I think. I want to kind of honour her because it's, you know, it's a child's imagination. You have to treat it with such care. And I'm really glad that Billy's taking this on, because there's a nice closing of a loop there by having her dad translate it. Yeah.
The recital is in 5 weeks' time. So between now and then, what are the steps to complete your poem, but then also to get it translated?
I will spend another few more, maybe, I mean, I actually didn't realise it was 5 weeks until you just said it there. Now I'm thinking, okay, I really need to hurry on.
Now
the panic sets in. I had been working on another poem in the early mornings, but it's definitely time to turn my attention again to this poem.
Those early mornings are precious to Alva, a quiet space where the work can grow. Rather than interrupt it by turning up with a microphone before dawn, I've asked Alva to record the process herself. Over the next month, she'll keep an audio diary tracing the poem's progress, one early morning at a time.
It's just after 6 a.m. I've just snuck down the stairs quietly as possible, and I'm sitting at the kitchen table, and I can hear some songbirds outside as well, but it's pitch black. The title of the middle section in Irish is Cest Ella Nachwal Fragra Agum Ed, or Another Question I Don't Have the Answer For. This section, my daughter is asking, was it through her own free will that Helen loved Paris? And I'm trying to figure out which sounds better. An rev Helen ingrála Paris dá dion fénig, or an dá dion fénig a hog Helen grá the forest.
These early mornings at the kitchen table are when the fragments of the poem fall into place. Another update arrives a few days later amid heavy rain beating down in Cork.
It's early morning and the rain is pouring down outside, and I'm looking at a problem in the third verse of a poem where I'm after introducing a chariot and two black horses and a warning from a fortune teller. And I'm not sure if I'm going too far there, to be honest. Unfortunately, my time here is coming to an end because I can hear the kids moving around upstairs. So maybe this is something I'll work out over the course of the day. Is there a better way to integrate this image?
Alva sends me more early morning recordings, working through the imagery and structure of the poem as it moves from rough draft into something more complete and settled.
It's a different kind of morning here today because the kids are off school. And so I didn't set my alarm for such a punishing hour as I might ordinarily do. I said I'd give myself a break. So they're watching a few cartoons and I'm going to just have a quick look at this poem before breakfast. In thinking about a title, I think I've landed on a title in French, Où es-tu? Where are you? And Où es-tu sounds a little bit like Cavil-tu or Call-tu in Irish, meaning where are you as well. And that line makes an appearance towards the end of the final section. Maybe a title in another language kind of speaks across countries and cultures and maybe even across ages, which is something I'm kind of interested in with this poem, because I suppose those Greek myths are so foundational to how we understand ourselves in the West anyway. I think in that context, it might work. Okay. I'll leave it there. Time to get them their breakfast.
It feels like Alva has made real progress over the past few weeks, but finding the time and headspace to keep moving the work forward is proving difficult. Perhaps a walk along the loch might help.
I'm a bit stuck today, so I thought I'd come down to the loch for a walk. And now I'm trying to clear my head before I return to the triptych. It just needs one more stanza of advice, I think, to make up three bits of advice. And I think there's something kind of satisfying in the number three. I kind of know what I want to say, but I don't have the words to say it. So hopefully this walk will help.
Another voice note arrives, and with each one, the triptych feels more fully formed. This time, Alva's been reflecting on some suggestions from a fellow poet. Feedback that's pushing her to rethink a small element of the poem.
I got some good suggestions from a friend of mine who just has a great eye for poems and a great ear as well. And these suggestions, I think, are more to do with the beats and the rhythm of the stanza. So, for example, what is now the third stanza in this newer draft, the first two lines are Fanna Cuhain et Anvar Avronach Guma Earth. So that was my initial draft, and she suggested Fana Cuhain ar an var Fronachart Gulne, and putting Gulne or dress at the end, Gulne means dress, it just creates this nice echo of the long U vowel sound, and the last word in that stanza, which is Chialuchish, a mask Chialuchish. So Fana Cuhain ar an var Fronachart Gulne, nu bed it ween a mask a Chialuchish. So a small change, but I suppose it kind of brings out the capacity, I think, in the Irish language to kind of have these nice echoes of long vowel sounds.
You're listening to the documentary from the BBC World Service. I'm following Irish language poet Alva Ní Gearmhí as she creates a new piece of work based on her 9-year-old daughter's fascination with Greek mythology. Another morning, another voice note, but this one isn't in that quiet hour before sunrise. Instead, it's recorded outdoors in the sun, where Alva sounds more reflective.
I'm out in the garden this morning. The sun is shining, which is kind of a miracle, given all of the rain we've had recently. The place in Ireland where I live now is called Cork, and in Irish it's Corcach, which means a marsh. And certainly the imagery of a ground that is yielding and could even swallow you up. It features in this poem that I've written for my daughter, and probably in a few other poems as well I've written since moving to Cork. I'm thinking a bit today about how you know if a poem is finished. So at the moment I have my triptych, my three shortish poems, and I'm not sure if you ever really know when a poem is finished. But I think the time has come to leave it, and given the fact that I have to get it translated in time for this upcoming festival in Dublin, it's a further push maybe. So I think I might just leave it at that and see what the translator comes up with.
Now the process moves on to its next stage, translation. And with that in mind, I'm off to Cork to visit Alva and Billy.
Your attention, please, ladies and gentlemen. We are due to arrive at Kent Station, Cork, shortly.
I'm standing at Cork Lough, a freshwater lake west of the city. It's a beautiful morning with clear blue skies, and I'm about to meet Alva at her house nearby. Alva, hi, it's Dulta.
Lovely to see you.
Aw.
How are you
thanks
doing?
A million for having me.
Not at all, come on in.
Dulta,
Billy.
Hello, Dulta.
How are you?
Good man.
Great to see you.
Great to see you.
Thank you so much.
Not at all. Oh,
yeah. Billy's an acclaimed poet in his own right, and is also about to launch a new book soon. His role in this process is of translator, and moving the poem from Irish into English.
English and Irish sound so different.
Yes.
How do you reconcile that? Or is that not even the aim?
I aim to bring something of the sound over. Perhaps a reflection or a shadow of the sound. Of course, not the full sonic complexity or the sonic texture of the language. That would be impossible. But I do try to bring something. For instance, here in O, in Stanza Tree, we have Fana Cuhain ar an var. So I've translated that as mind yourself with the man. So I've tried to keep at least something of the rhythmic swing of the original. There's the same number of syllables in both versions. And we've got the F and F sounds that close the line in Irish. I've replaced those with M sounds in English.
Could you read that again? Because of course. When you did it, the rhythm of it was just lovely to hear.
I'd be delighted. Fana Cuhain ar an var, mind yourself with the man. That's a short line, but I tried to bring something of the sonic texture over, only a ghost or a shadow. And the last line of that stanza, Miasa Halukish, right? Among his possessions. So I went for among his accoutrements. Now, that's an unusual choice, but I felt there was an echo of Halukish in accoutrements, a sonic ghost, again, so to speak. So that's the kind of thing I tried to do, to try to register something of the original sound as best I can. With certain lines, it's harder than others, shall we say.
Another thing I introduced actually in the kind of the difficult second verse, the notion of the lists, which is like a fairy fort, but not fairies as in sweet little fairies, but rather otherworldly beings. That's a very difficult thing to translate to English.
And it's also kind of mixing it up as well. I mean, for me, the Liss, yes, it's very much Irish and Irish mythology, but it's also the other world and the underworld where Persephone was brought. It's difficult then to translate such a loaded term as Liss when Fairyfort really doesn't do the job.
No, so with the Liss, you've kind of got a portal to the other world. And even if you don't think of these structures in that kind of magical, supernatural way, they're still very old structures, inexplicable stone eruptions in the landscape. Mm-hmm. That's got a lot of potency, that term Liss. And a part of me wants to not translate it, to just leave the term sit in the Irish amid the English text. And perhaps the strangeness of that term could echo the strangeness of these formations in the landscape as something that is sort of untamable and unknowable.
It feels like, to me, that translation is such a poor word for what you're doing. How would you describe it?
Well, what we have here is Translohru, the title of the third section of this triptych. And we were suggesting yesterday evening that that could be translated as translocation. So perhaps that might be a more accurate term for what you try to do when you translate poetry. You're bringing something from one place to another. It's old Scotty there in the Starship Enterprise, you know? You're beaming things from one environment into another and hoping all the molecules survive the transition, or at least some of them.
Yeah, it's a beautiful way of putting it. So this is going to happen in 2 days' time?
Yes. And I lock Billy into the room upstairs until he comes up.
Are you feeling a little bit under pressure?
You know, it's all good. I've got this. Let there be no excuses. This translation will be ready to take the stage in Dublin in 2 days' time.
I have absolutely no doubt that you will meet the deadline.
As I leave Alva and Billy's house, there's still more work to be done. Billy continues to refine his translation, or as we might now call it, his translocation. I'm struck by the care, imagination, dedication, and indeed love poured into shaping these words and this poem, and by the unique creativity of having two acclaimed poets under the one roof. I arranged to meet Alva in Dublin 2 days later for the first public reading.
Your attention please, ladies and gentlemen. We're due to arrive at Houston Station, Dublin shortly.
So I've arrived in Dublin, and it's bright and unexpectedly warm, with parks and pub terraces filling up as people make the most of the weather. It still looks like winter, but it feels unmistakably like spring. I'm on my way to the Franco-Irish Literary Festival to meet Alva. For more than a quarter of a century, it has been gathering writers from diverse backgrounds, brought together by their passion for literature and cultural dialogue. I'm just about to meet Alva backstage. I think she's in the room here. Alva, how are you? Good to see you. Do we have a finished translation?
I really like what he's done, and I'm very kind of excited actually about debuting the new work. He came up with the goods in the end.
And those changes made, were they the ones that we discussed 2 days ago?
They were indeed, yeah. So it was that evening, I think, that he just typed up his thoughts as they kind of evolved from our conversation.
Your recital and Q&A are just sort of minutes away. How are you feeling?
I'm a bit nervous, to be honest. We're here in the Alliance Française on Kildare Street in Dublin. There's a really good audience, mixture of French speakers, and there's some Irish speakers here, and of course, English speakers as well. So there's a real trilingual element to the festival.
Well, listen, I better let you go because we're only minutes away now.
Thanks so much, Dulta.
Alva is now on stage. The half-hour session is entirely in Irish, with occasional translations in English and French. About three quarters of the way through, it's time to debut the new work.
Lauren tú lom fi Persephone, agus tú atach the dishkint, gubul an talav fúth súrik, e nos chanav na gamaki, e leon tú le hash na shana vithas. You speak to me about Persephone, as it comes to you the knowledge that the ground you stand on sucks at you like quicksand in those comic books you read alongside your mythology. Shas unfold, achri yil, bi kareishach le davese, no curfurhu fui lean a biche, eg deha doracha an lasse. Hold your ground, my darling, be measured with good manners, for fear they'll put the screws to you, those dark gods of the list.